Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 84, het eerste en het vierde vers. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalige oord van Sion haast voor God verschijnen. 84 vers 1 en 4.
Thank you.
De schriftlezing deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 8e hoofdstuk, vanaf vers 27 tot het einde. Marcus 8, vers 27 tot 38. Maar eerst belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Marcus 8 vanaf vers 27. En Jezus ging uit en zijn discipelen naar de vlekken van Caesarea Philippi. En op de weg vroeg hij zijn discipelen, zeggende tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen een van de profeten. En hij zei tot hen: maar gijlieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende zei tot hem: gij zijt de Christus. En hij gebood hun scherpelijk dat zij het niemand zouden zeggen van hem. En hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen weder opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Maar hij, zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zei hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het zelf behouden. Want wat zou het een mens baten zo hij de gehele wereld won en zijn er zielen schade leed? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen.
Gemeente, zingen we nu met elkaar op Psalm 119, daarvan het 3e vers. O, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield aan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zou geschaamd mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, vers 3.
Thank you.
gemeente. Met de hulp van de Heer wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van dominee Kattenberg. De tekst kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 8, daarvan het 34e vers. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Zingen we nu met elkaar op Psalm 86, en dan van het 6e en het 8e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. En het 8e vers. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. Psalm 86, vers 6 en 8. En inmiddels zal er gecollecteerd worden.
Thank you.
En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zeide hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volg mij. In deze tekstwoorden is sprake van de kruisweg achter Jezus aan. Ten eerste de roep die daartoe uitgaat. En ten tweede de gevolgen die daaraan verbonden zijn. De kruisweg achter Jezus aan. De roep die daartoe uitgaat. Zo wie achter mij wil komen. De gevolgen die daaraan verbonden zijn. Die verloochenen zichzelf. Neem zijn kruis op en volg mij. Onze eerste gedachte. De roep die daartoe uitgaat. Het evangelie is altijd het evangelie van het kruis. Het kruis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Haal het kruis en het bloed van het Lam van God eruit weg. En u houdt niets over dan een stukje medemenselijkheid. Prediking is altijd kruisprediking. Maar in de lijdenstijd in het bijzonder. We worden weer geroepen het Lam van God te volgen op het laatste stuk van zijn levensweg op deze aarde. Hoe denkt u dat dit jaar te doen? Afstandelijk of in betrokkenheid? Komt u achter het Lam van God aan met een hart dat zich op dit lijdensevangelie betrokken weet? Een hart dat ook dit jaar weer beschaamd raakt als de diepte van uw schuld juist tijdens zijn lijdensgang zo tot openbaring komt? Ja, ik kostte hem die slagen, die smarten, die hoon. Zullen we hem volgen met een hart dat geleid wordt door verwondering over zoveel zondaarsliefde? Het lijden van Christus is toch onuitsprekelijk. Als hij de zijnen die in de wereld waren lief heeft gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Tot op het vloekhout der schande, daar raak je nooit over uitgedacht. Wie hem gaat kennen in zijn gang naar het kruis, die gaat hem ook volgen. Jezus heeft de scharen en zijn discipelen geroepen en zegt tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volg mij. Hij geeft dus onderwijs. Dat was toen nodig en vandaag ook. Jezus gaat met zijn jongeren spreken als op weg zijn. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. Verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en na 3 dagen wederop staan. U kunt zich voorstellen dat de discipelen die laatste woorden nauwelijks horen. Zeker, Jezus spreekt ze met alle nadruk. Maar ze zijn overweldigd door de woorden van zijn lijden en van gedood worden. Dat blijkt ook wel. Petrus is het er helemaal niet mee eens. Zo moet het niet. Dat is de weg niet. Hij heeft zo even gezegd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan nu een lijdensgang, een stervensgang, dat past toch helemaal niet? Petrus weet wel een andere weg. Niet de weg naar het kruis, geen sprake van. Hij neemt de Heere Jezus apart om hem te bestraffen. Matthäus schrijft dat hij zegt: dit zal u geenszins geschieden. Heren, wij zijn er ook nog. Maar dan, omgekeerd, gaat de Heere Jezus Petrus bestraffen. Petrus ziet niet de weg van het kruis voor zich, maar de weg van een kroon. Het gaat juist zo goed, Heren. Gij zijt de Christus. U bent de Messias. De beloofde van de Vaderen. U hebben we nodig. Een kruisweg. Petrus ziet dat in de verte een paleis en een kroon liggen. Ja, die zijn er ook wel, alleen anders dan hij denkt. Die zijn het vaderhuis met zijn vele woningen. De struik met de takken waarvan de doornenkroon gevlochten zal worden, die staat er ook al. Zo zal mijn weg zijn, Petrus. Zo zal ook de weg van mijn discipelen en van mijn kinderen zijn. Wie achter mij wil komen, moet niet denken dat het gaat in de richting van een aards paleis, van heerlijkheid, van beroemd worden, van meetellen in deze wereld. Nee, denk niet dat je belangrijk zult worden. Daarom bestraft Jezus Petrus en zegt hij: Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op. Dat is de weg achter mij aan en volgen mij. Dat woord van toen geldt ook voor vandaag, voor u, voor jullie. Als Christus mensen wijst op de plaats achter hem, dan gaat het vooral om zijn plaats voor hen. Het gaat dus vooral om de eerste plaats die hij inneemt. Ik ga vooraan, zegt de Heer Jezus. Dat is heel kenmerkend. De Heilige Geest laat hier alles, allereerst het licht op Jezus vallen. Denk niet dat u ooit vooraan zal gaan. Als het goed is in ons leven, komen we achter hem aan. Dat betekent wel dat hij de eerste is. Hij gaat voorop. Hij zal lijden en gedood worden. Hij zal de toorn van God over de zonde op zich nemen. Hij zal verworpen worden. Hij zal uitgestoten worden en afdalen in de diepte van de dood. Hij zal straks op Golgotha hangen aan het vloekhout der schande. Hij en geen ander. Heel het middelaarswerk ligt op zijn handen. Hij zal ook opstaan van de doden. In dat alles gaat hij voorop. Je kunt geen verstandige dingen zeggen over mensen die achter hem aankomen. Als je niet eerst met de Heilige Geest vanuit het woord het licht laat vallen op hem die vooraan gaat. Heb je daar zicht op? Zo komt hij tot ons in het gewaad van zijn evangelie. Hij is de eerste. Hij is de plaatsbekleder. Hij is de leidende knecht des Heren. Hij gaat alleen. Stelt u zich dat heel letterlijk voor. De Heer Jezus zegt niet dat mensen geroepen worden om voor hem uit te lopen. Hij zegt ook niet, misschien zijn er mensen die naast mij willen lopen. Nee, wie achter mij wil komen. Dus hij stelt zichzelf heel nadrukkelijk op de eerste plaats. Gelukkig maar. Want hij zal de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht dragen. Hij zal afdalen in de diepte van de dood, in de krochten van de hel, hij alleen. Met die woorden, achter mij, tekent hij eigenlijk heel zijn lijdensgang. Dat is hier Gabbata, Gethsemane, Golgotha, zo wil de Vader het, zo wil Jezus het ook zelf. Jezus lijden is een borgtochtelijk lijden. Hij is het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Ieder die achter hem wil komen, zal onderworpen zijn aan zijn lijden. Gemeente, tot die weg achter hem nodigt de Heer Jezus met alle liefde van zijn hart, zo wie achter mij wil komen. Lucas beschrijft in deze geschiedenis, zo iemand achter mij wil komen. Daar heb u de rijkdom van de nodiging. Zo iemand, wie dan ook. Hoe dan ook, waar vandaan dan ook, achter mij wil komen. Hier gelden geen kwaliteiten. Hier worden geen voorwaarden gesteld. U hoeft niet aan een aantal deugden of voorwaarden te voldoen of bepaalde eigenschappen te hebben. U hoeft niet eerst voldoende eigenschappen te bezitten om achter hem te mogen komen. Nee, Jezus zegt, zo iemand, indien iemand achter mij wil komen, wie zou hij bedoelen? Zou hij u bedoelen? Zou hij jullie bedoelen, jongens en meisjes? Als je deze woorden leest, is dat geen vraag, een feit. Zo iemand, wie dan ook, waar vandaan dan ook, het kan voor iedereen als we zijn nodiging horen. We kijken even achter hem, gemeente, dan wordt het wat duidelijker. Wie komen er nu achter hem aan? Het evangelie zegt het ons, dat Jezus de bijnaam heeft gekregen, dat hij een vriend is van hoeren, tollenaren en zondaren. Dat slag mensen komt dus achter Jezus aan. Hij schaamt zich niet voor zijn gevolg. En daar komen ze. Ik weet wel, het zijn niet allemaal mensen van de zelfkant van de maatschappij. Maar als we weten dat de zaden van alle boosheden in ons hart liggen, hoeven we ons niet te verheffen boven wie dan ook. Dan vallen we, als het goed is, allemaal onder die tollenaren, hoeren en zondaren, als u daar te hoogmoedig, te groot voor bent, ja, dan gaat dit evangelie aan u voorbij. Maar als u niet te slecht en niet te hoogmoedig bent om met tollenaren en zondaren op één hoop geveegd te worden, dan is er hoop voor u. U zegt, meent u dat? Gemeente, de Heer Jezus meent het. Dat is veel ingrijpender. U zegt, u moest eens weten wie ik ben. Hoe slecht ik ben. Ik ben veel te slecht om achter Jezus aan te komen. Zou ik zijn discipel of discipelin kunnen zijn? U moest eens weten hoe mijn jonge leven al getekend is door de zonde en ongerechtigheid. Dat is niet best. Maar dan mag je niet in de mindering brengen op deze nodiging. Zo iemand. Hij buigt zich over ons leven en hij zegt, indien iemand mag de deur door deze paar woorden openspringen. De Satan houdt de deur dicht en zegt, dacht u dat u geroepen zou worden? Moet u eens kijken wat u allemaal gepresteerd hebt in uw leven. Geen sprake van, u niet. Maar Jezus zegt, indien iemand. En dan mag u gerust uw eigen naam invullen. Wat een ruimte is daar. Die ruimte is er niet zomaar, maar die heeft hij verworven in de engte van zijn lijden. Die ruimte is er, omdat hij gelegen heeft in de engte van de kribbe. Die ruimte brengt hij aan, omdat hij straks geen plaats meer zal hebben om zich te bewegen, als hij hangt aan het vloekhout der schande. Een van de vertalingen van de naam van Jezus is ruimtemaker. De Heere maakt ruimte. De Heere geeft heil. Zelfs voor de grootste van de zondaren. Daarom kan het. Hij stuurt nooit een zondaar terug. Integendeel, hij roept met al de liefde van zijn hart. Zo iemand achter mij wil komen. Wilt u dat? Wilt u achter Jezus komen? Wil jij achter Jezus aankomen? Zeg uw hart daar ja op. Is dat het verlangen geworden van uw ziel? Is dat de blijdschap van uw hart? Is dat ook het verlangen van je jonge hart? Als er gevraagd wordt, wie heeft lust de Heere te vrezen? Vrezen, dat is veel van de Heere houden. Wie wil er graag veel van de Heere houden? Steek je dan je vinger op en zeg je, Heere, ik? Wat kan u zo'n kind? Daar heb je het al. Als u niet wordt als een kind, kunt u het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Dan gaat het evangelie aan u voorbij. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Gemeente, de oprechte van hart zijn daar onuitsprekelijk blij mee. Die zeggen, Heere, ja ik. U ook? Misschien met veel vrees in het hart. Met veel beven. Misschien met een hoonlach van de vorste duisternis in uw ziel. Moet je die zien. Die steekt zijn vinger op. Moet je daar kijken. Er is een vrouw. Die durft ook al te zeggen. Ja, Heere, ik. Doet u dat ook zo? Gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest. In het spoor van het woord van God. Vanuit onszelf willen we helemaal niet. Dat staat haaks op ons leven. Geen sprake van dat we achter de Heer Jezus aan willen komen. Daartegen komt alles wat in ons is in verzet. Is die kracht van verzet gebroken door de openbaring van de liefde van God in uw hart? Is het hart stuk gegaan, gemeente? Indien iemand? Heere, kan ik dan zalig worden? Kan ik dan achter u aankomen? Is er dan een weg om weer in gemeenschap met God hersteld te zijn? Die weg is er, ook al liggen we dwars tegen het evangelie in. Het evangelie is niet naar de mens. Paulus zegt dat tegen de Galaten. U moet niet denken dat er ergens een ingang in uw leven is waardoor u kunt binnenkomen. Dat is zo remonstrant als wat. Nee, alleen de overweldigende genade van God in de Heer Jezus Christus verbreekt harten. Ook vandaag. Het is door het woord en de geest van God dat de zonde u ging wegen als een zware last. Lijdenstijd. O God, wat moet ik doen om zalig te worden? Als u zich getrokken weet naar hem, naar het Lam van God, dat de zonde de wereld wegdraagt, dan weet u er iets van. Hoe machtig de Heilige Geest is in het leven van een zondig mensenkind. Dan weet u er iets van. Hoe machtig hij is om onwillige, onbuigzame zondaren achter de Heer Jezus aan te krijgen. Denk erom, als de Heer vandaag zegt, en nu gebeurt het, dan gebeurt het ook. Je kunt dwars liggen tot en met. Misschien ben je zo naar de kerk gekomen, dat het voor jou eigenlijk niet hoeft. Maar als de Heer nu bij je halt houdt, en zegt, ik moet jou hebben, dan kan je er niet meer onderuit. Als hij zo zijn hand op je legt en vraagt, ben je nu gelukkig? Kun je het nogal vinden in de dingen die de wereld je aanreikt? Als je zo vanuit het evangelie zijn milde handen en vriendelijke ogen ziet, dan is het gebeurd. Vraag het maar aan Levi. Als Jezus hem aanziet, doet hij zijn boeken dicht. Hij staat op en hij volgt Jezus. Gaat dat zomaar? Kan dat zomaar? Kennelijk wel, gemeente. Dat is nu de genade van God. U moet niet te gering denken over de majesteit van Gods heilshandelen. Daartoe nodigt de Heere en dan roept u in deze lijdenstijd achter hem aan. Bent u te oud? Als u oud geworden bent, buiten de Heere Jezus, is dat niet tot uw eer. Maar u kunt in de Bijbel geen leeftijd vinden. U bent dus niet te oud. U bent ook niet te jong. Ook niet te ver afgeweken om goddeloos of dwars tegen de draad in. Niets van dat alles. Jezus zegt, zo iemand, hoort u het? Wie u ook bent, al klaagt heel uw leven u aan. En dat doet het, als het goed is. Al hebt u 1000 keer verzondigd, en dat hebt u. Al hebt u zich de dood waardig gemaakt, vanaf het ogenblik dat u in de wieg lag. Nochtans, indien iemand achter mij wil komen, hier klinkt de genade van God in de Heer Jezus Christus. Achter hem komen, dat is een uitdrukking voor het discipelschap. Dat is leerling zijn. Dat is vragen, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Kwam u al achter hem? Dat is dringend nodig. Het is één van de twee. Of we komen achter hem aan, of we komen niet achter hem aan. Of wij volgen Jezus met een betrokken hart op zijn leidersweg, of we gaan onze eigen weg. Waar ben u de afgelopen week zo al achteraan gelopen? Daar nog achteraan? En dat niet vergeten? Zal allemaal waar zijn en misschien nog wel nodig ook. Maar nu is de vraag, komt u nu achter hem aan? Als u niet achter hem aankomt, gaat u in de volgwagen van de Satan. Er is geen stukje grijs gebied waardoor u kunt zeggen, ik kan niet zeggen dat ik achter Jezus aankom op zijn lijdensweg. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik achter de wereld aankom. Wat dan? Is er dan, met de hand op het woord van God, nog een derde mogelijkheid? Nee, gemeente. Het is niet en, maar of, of. Dat is de keuze die Mozes ook aan Israël heeft voorgesteld. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Zo is het nog. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Daarom laat u gezeggen en laat u niet paaien met een derde weg voor nette kerkmensen. Kom, de weg achter Jezus aan ligt open en de grote schare is al voorgegaan. Kijk eens achter hem, hoeren, tollenaren, zondaren, mensen die door genade van God wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zondaren, gereinigd door het bloed van het lam en geheiligd door de geest van het lam van God. Misschien was of is uw opa er wel bij, uw oma, uw moeder. Mensen die achter hem aangekomen zijn, wat zijn ze vaak gekomen van achteren om de zoon van zijn kleed aan te raken. Met alle betrokkenheid, met alle liefde van het hart, achter hem aan en zo werden ze geleid. Dat is geen makkelijke weg. Het is een weg tegen ons vlees en bloed in. Het is een vleeskruisigende weg. Maar, meisjes en jongens, dan moet je niet zeggen dat het voor jou niet hoeft. Want het is tegelijkertijd een heerlijke weg. Een heel zalige weg. Het is een weg waarop de dwaas niet kan dwalen en de verstandelozen, en die de verstandelozen naar boven leidt. Waarom dan? Omdat hij vooraan gaat. Er is geen betere weg dan waar hij zijn voetstappen heeft gezet. Zo schrijft Petrus in zijn eerste brief. Opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Dus kijken of zijn voetstappen er staan. Dan kan het kwade je niet deren. Dan zal het goede je niet ontgaan. Al word je dan als een Stefanus gestenigd buiten de poort. Dan kun je toch, zoals Luther zingen, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Dus laat je niet afschrikken Als er gezegd wordt dat het een weg is tegen ons vlees en bloed in, dan moet er wel heel nadrukkelijk bij. Maar tegelijk is het de meest blijde weg die we ons kunnen bedenken. U moet niet denken dat het de gewoonste zaak van de wereld zou zijn om achter Jezus aan te komen. Ja, die mensen zijn er. Natuurlijk, ik heb gekozen voor Jezus. Er is maar één weg en die gaat achter hem aan. Zo niet. Achter hem aankomen, dat mag iedereen. En daar is geen beperkende bepaling bij. Maar je moet wel weten wat het kost. Het is Jezus' verlangen dat u, dat jij achter hem aankomt. Hij legt zijn hart open in de bediening van het woord. Hij is met innerlijke ontferming over u bewogen. Hij roept u tot het heil en nodigt u tot de zaligheid. Hij nodigt u om hem te volgen, maar niet om u onbedachtzaam in het avontuur te storten en te zeggen, laat ik het ook eens proberen. Zo ligt het niet. U moet goed weten wat er komt kijken. U moet weten dat er de weg achter Jezus een lijdensweg is. Jezus' weg is de lijdensweg. Achter hem aan ga je een lijdensweg. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Nog een gezant, meerder dan die hem gezonden heeft. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is onlosmakelijk verbonden aan het kindschap van God en aan het liefhebben van de Heer Jezus Christus. Dus er zit wel het een en ander aan vast. Wat zit er dan aan vast? Wel, die verloochenen zichzelf. Zelfverloochening. Wat is dat, verloochenen? Als ik dat zo vraag, dan zeggen de kinderen, Petrus. Petrus en verloochenen, dat zijn twee woorden die bij elkaar horen. Zeker in de lijdenstijd. Petrus verloochende zijn meester. Wat houdt dat in? Dat hij nee gezegd hebt tegen Jezus. Jezus, nooit van gehoord. Ik weet echt niet over wie u het hebt. Tot drie keer toe. Verloochenen is nee zeggen. Maar hier zegt de Heer Jezus, als het gaat om de kruisweg achter hem aan, dan is het nodig om jezelf te verloochenen. Geen nee zeggen tegen een ander, maar tegen jezelf. Tegen je eigen ik. Wie achter mij wil komen, moet niet een ander verloochenen, maar zichzelf. U moet uw eigen ik verloochenen. Moet afzweren. Dan moet u een streep doorgeven. Van je eigen ik. Je eigen vlees. Je eigen bestaan moet je zeggen. Dat ken ik niet. Dat wil ik ook niet kennen. Weg ermee. Dat is niet zo eenvoudig. Dat eigen ik met zijn redeneringen en zijn opvattingen over wat wel en wat niet waar kan zijn. Het is zo gericht op de dingen van deze wereld. Het openbaart de wil om gebonden te zijn aan de zonde. Waar staat dat eigen ik bij u, gemeente? Staat dat dan ergens? Jawel, we hebben allemaal een klein altaar. Het hoeft niet zo groot te zijn. Als er twee letters op gebeiteld kunnen worden, de I en de K, dan weet u wel waar het in uw leven staat. Bent u er vandaag ook al bij geweest? Ja, ik dit, ik dat en mijn naam. Waar zijn we nu meer aan verbonden dan ons eigen ik? Onze eigen naam? Dan moeten ze niet aankomen. Dat eigen ik moet nu ondersteboven. Daar moet de bijl in. Het moet omgehakt en weggehakt worden in ons leven. Aan je eigen ik moet je de dienst weigeren. Tegen jezelf zeggen, nee, achter Jezus aan, jezelf verloochenen. Leren dat het niet om u en niet om jou gaat, maar dat het om hem gaat en om zijn gezegende dienst. Met uw eigen ik bent u niet zo gauw klaar. Dat moet gedood worden. Dat is al gebeden toen u gedoopt werd. Toen is uit het doopformulier gelezen dat onze oude natuur, dat eigen ik, zouden doden. Dus je moet een moordenaar zijn van je eigen ik. Je mag niemand moedwillig van het leven beroven. Maar dat eigen ik wel. Dat moet gedood en uit de weg geruimd worden. Dat is wat. Weg ermee. Nee zeggen. Hoe kan dat? Gemeente, leeft u met die vraag? Zegt u, dat is nu juist ook mijn probleem. Ik zit er altijd weer zelf tussen. Hoe kan dat? Mijn eigen ik doden? Dat gebeurt alleen door de Heilige Geest. Als hij ons oog richt op de zelfverloochenende zondaarsliefde van de Heer Jezus Christus, In het zien op Jezus wordt je eigen ik gedood. Dat is een proces. Kolbrugge zegt ergens, je kunt dat eigen ik 100 keer doden, maar 101 keer staat het weer op. Je kunt het vandaag aan het kruis slaan en morgen is het er weer. Het is een voortdurende strijd. Hoe zou je daarin kunnen overwinnen? Alleen door het zien op Jezus. Als Hij vooraan gaat, die gekomen is in de gestalte van een dienstknecht en die gehoorzaam geworden is tot de dood aan het kruis, jezelf verloochenen, kan alleen met Hem in het oog en in het hart. Daarom, hoe dicht leeft u bij Hem? In Zijn nabijheid wordt Hij al groter, wordt jezelf steeds kleiner. Johannes heeft het gezegd, Hij moet wassen, Hij moet groeien, Hij moet toenemen en ik minder worden. Als God ons genade heeft gegeven, maar we niet op onze plaats zijn, op een afstand, dan gaat ons eigen ik weer groeien. Dan hebben we zoveel te vertellen over onszelf en wat wij allemaal meegemaakt en gedaan hebben en wat er gepasseerd is. Kijk, dan verdwijnt Hij uit het oog. Dan wordt het eigen ik weer zo groot. Maar dat is niet de bedoeling. Juist bij Hem, in Zijn nabijheid, is ons eigen ik het kleinst. Daarom is juist daar de strijd het hevigst. Daar mobiliseert de Satan met name zijn troepen. Wat moeten we dan nou toezien? Want er komt zo gauw iets tussen. Dan zijn we weer met onze eigen naam bezet. Met ons eigen kennen en kunnen. De omgang met het woord van God kan weer zo verflauwen. Kent u die droefheid daarover? Moet u zeggen, Heere, wat ben ik toch altijd voor mijn eigen ik en mijn eigen naam in de weer. Als u me niet vasthoudt, dwaal ik weer zo gauw af. O God, verlos me toch van mezelf. Het is niet in eigen kracht dat we onszelf zullen verloochenen. Dat gebeurt door de bediening van de Heilige Geest, juist ook in de lijdenstijd, als Hij het uit Hem neemt om het aan ons te verkondigen. Dat is ook de blijdschap van het leven. Dat is ook de dankbaarheid van het hart. Zo dikwijls als je op Hem mag zien, dit vermogen heeft om u vast te houden, dwars door alle strijd en dwars door alle aanvechtingen heen. Zo dikwijls als wij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, zo dikwijls zijn onze zonden vergeven. Er staat niet dat ze misschien nog een keer vergeven worden. Nee, dan zijn ze ons vergeven. Hoort u het? In het zien op Jezus, in het oefenen van het geloof, zijn de zonden vergeven. Dan zijn we rechtvaardig voor God en dat is de kracht van het geloof. Daarmee kun je de Satan de mond snoeren. Hij wil u altijd weer op de zonde vastpinnen. En dan heb u geen verweer. Dan kunt u niet zeggen, ja, maar ik. U kunt al gauw uw verweer vergeten. Want hij walst zo over u heen. En u hebt geen woord meer te zeggen. Alleen dit. Ja, maar Satan. Hij. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Als u dan op Jezus wijst, daar moet de Satan het tegen verliezen. Sterven aan het eigen ik. Dat is ik. Dat ik is zo begeerlijk, vooral als we jong zijn. We willen zo graag dit en willen zo graag dat. Maar bedenk dat de weg je eigen ik is, de weg van de dood. Dat is de weg van het verloren gaan, van de buitenste duisternis. Hebben we daar elkaar voor over? Meisjes, jongens, ouderen? Onbekeerde zondaar, je eigen ik is de weg van de dood. Hoor hoe Jezus het zegt. Zo iemand achter mij wil komen. Wie kiest over het dwaasde voor het leven de dood? Wij allemaal vanuit onszelf. Maar Gode zij dank, de Heilige Geest is er en die werkt ook vandaag. Als u in de strijd gewikkeld bent en moet zeggen, Heere, ik kan dat eigen ik maar niet kwijtraken en ten diepste wil ik het ook niet. Het vlees begeert tegen de geest en omgekeerd, dat botst en dat strijdt. Heren, mag ik het voor u neerleggen? Mag in deze lijdenstijd het zicht op Hem zijn die vooraan gaat? Dan zal ik me vanuit zijn bediening en in de strijd gesterkt weten. En dan mag ik meezingen zoals wij met elkaar gaan doen met Psalm 140, het 7e en het 13e vers. O Heer, mijn rotsteen, mijn sterkte. Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En in de strijd, wat elk bemerkte, mijn hoofd als met een schild bedekt. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 114, 140, het 7e en het 13e vers. Gaan naar onze tweede gedachte. De gevolgen die daaraan verbonden zijn. De kruisweg achter Jezus aan. We zagen al de roep die daartoe uitgaat. Nu letten we op de gevolgen die daaraan verbonden zijn. De tekst zegt verder. En nemen zijn kruis op. Er is dus nog meer. De weg achter het Lam van God aan is een kruisweg. We moeten dat begrip kruis wel op de juiste wijze invullen. Er zijn verschillende gedachten over. Kruis betekent soms de moeite die de mens te verwerken heeft. Het leed dat hem overkomt. De ziekte die zijn deel is. De dingen die Mozes samenvat in Psalm 90. Als hij zegt het uitnemendste, het beste van ons leven is moeite en verdriet. Dat is dan het kruis. We zeggen wel, elk huis heeft zijn kruis. Maar dat is hier niet de betekenis van het kruis in deze tekst. Ik zeg niet dat Jezus' volgelingen niet te maken hebben met allerhande moeite en zorgen. Maar dat is niet, die nemen zijn kruis op. Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat we denken aan zijn kruis moeten helpen dragen. Hij gaat vooraan. Hij gaat alleen vooraan. Hij strijdt zijn strijd alleen. Dat is er dus ook niet. Maar als we onze gedachten op dat kruis richten, komen we wel in de buurt. Het kruis, zoals dat hier bedoeld wordt, is de smaadheid en de schande die we te dragen hebben om zijnentwil. Het is dat lijden dat voortkomt uit het belijden van Jezus' naam, die in deze wereld gelasterd en tegengestaan en vertrapt wordt. Maar het kruis van degene die achter Jezus komt, is de erfenis die Jezus zijn kerk heeft achtergelaten. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Of, om met Paulus te spreken, alle die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Dat kruis is dus dat je uitgeworpen en tegengestaan wordt als je het opneemt voor de naam en de zaak van de Heer Jezus. Dat kruis is er als u God vreest en Jezus lief hebt. De werkelijkheid die verbonden is aan zijn dienst. Zeker ook voor onze jongens en meisjes. Je moet kruis dragen als je wordt buitengesloten, uitgescholden, uitgejouwd omwille van zijn naam. Of als met de naam en de zaak van de Heer Jezus gesold wordt. Het is geen kruis dat je opgelegd wordt. Kijk, de moeite en het verdriet van Mozes, wat Mozes noemt in Psalm 90, wordt je opgelegd. Maar hier staat, die verloochenen in zichzelf en krijgt een kruis opgelegd. Nee, die moet zijn kruis opnemen. Dat staat er. Die nemen zijn kruis op. Dus dat kruis ligt er elke morgen weer. De Heer Jezus zegt, bent u aan mij verbonden en volgt u mij op mijn kruis weg, dan zit dit er onlosmakelijk aan vast. Zit u in de hoek waar zulke slagen vallen, dan bent u gezegend. Dan bent u rijk begenadigd om Jezus wil. Want dat is wat de Heer Jezus ons heeft toegezegd. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Die mij volgt, zal delen in de smaad van het kruis. Die nemen zijn kruis op. Die zal delen in de schande van mijn naam. Kijk, dat is het kruis. Een christen is een kruisdrager, of hij is geen christen. Wat bent u? Een kruisdrager en dus ook een christen? Of geen kruisdrager en ook geen christen? Een christen is immers de zalving van Christus deelachtig. Zo zegt de catechismus het. Hij is de grote kruisdrager. Er is niemand die naast hem gesteld kan worden. Maar wie achter hem komt, krijgt wel de splinters van het kruis van Christus te verwerken in zijn leven. Niet zomaar een keer, maar iedere dag. Lucas voegt er namelijk nog een woordje aan toe. Die nemen zijn kruis dagelijks op. Elke dag opnieuw. Het doopformulier bidt dat we ons kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Nou, meisjes en jongens, kun je een kruis vrolijk dragen? De Bijbel spreekt van vrolijkheid en blijdschap. Wees vrolijk in de Here. Dat is blijdschap. Het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. De kamerling, hij reist in zijn weg met blijdschap. Zo was het voor de apostelen, toen ze om de naam van Jezus maaltijd geleden hebben. Ze hadden Jezus gepreekt, maar dat mocht niet. Ze zijn daarom voor de Hoge Raad gedaagd. Ze hebben gezegd, je mag over alles spreken, maar niet over Jezus. Toen hebben de apostelen gezegd, je kunt ons veel verbieden, maar dat niet. Wij kunnen niet laten om te spreken in deze naam. Toen was daar aan het eind van de handelingen 4, de gezelpaal. Het was geen pretje om gegezeld te worden. Je had heel wat te verduren. Daarna zag je de broeders naar buiten komen. Kijk eens naar die gezichten. Wat een blijdschap. Omdat ze waardig gekeurd zijn om Jezus wil smaadheid te lijden. Dat is nu de eerkroon. Jezus heeft ook gezegd in de zaligsprekingen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen. En liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want al zo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Hoort u wel? Verblijd u, zegt de Heere. Dan ben je rijk begenadigd. Dan ben je kennelijk een gezegend kind van God. Wie wil het? Smaadheid dragen om Christus wil? Wie neemt zijn kruis op? Daar is naar de mens gesproken geen eer aan te behalen. Ga je niet liever om het kruis heen? Morgen, als je weer bespot wordt... Ben jij naar de kerk geweest? Als het werk weer wacht op de bouw, op school, ziekenhuis, in de winkel, waar onze plaats ook is. Misschien wel spot in het gezin. Ja, 's mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Je kruis opnemen. Zou je dan niet liever laten liggen? Vaak schuwen we het lijden en de strijd. Volgen op de kruisweg is geen zaak die je vanuit eigen kracht kunt doen. Zodat je morgenochtend zegt, en nu zal ik het kruis eens opnemen. En zul je eens wat zien. Dan verongeluk je. Als je je kruis gaat opnemen. En het oog op hem is gericht. Die voorop gaat. Hij gaat vooraan. Hij alleen. Dan volg je biddend. Mag ik mijn kruis opnemen, Heer? Mag ik u zo volgen? Mag ik weet hebben van het feit dat u vooraan gaat en dat u de eerste bent en blijft? Zo wil de Heilige Geest ons in deze lijdenstijd brengen bij het kruis van Christus, opdat we vanuit hem bediend zullen zijn in het leven van elke dag. Dat is navolgend leven, het kruis opnemen met blijde moed, in dankbare verwondering om waardig geacht te worden de smaadheid van Christus te dragen. Hem volgen, achteraan komen, niet naast hem, niet voor hem uit. Hij werkt het werk van de zaligheid alleen en volkomen. Volgen, zoals de dichter van Psalm 119 zegt. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, over hoogte en diepte heen, door bezaaide en onbezaaide landen, door woestijnen heen, door Elim met zijn palmbomen en waterfonteinen. Volgen in de vaste verwachting dat hij het wel zal maken, want hij gaat vooraan. Daar zet hij zijn voetstappen, en waar hij zijn voetstap zet, daar doet hij het al, ten zegen dijen. Dat zal nooit verkeerd gaan, daar druipt het al van vet. Er is een plaats achter mij, die achter mij wil komen, verloochenen zichzelf, die zeggen nee tegen zichzelf, die nemen zijn kruis van smaadheid en verdrukking op en die volgen mij. Het wenkende vooruitzicht van het komende Godsrijk en volle heerlijkheid en glorie, het dient zich aan, als God alles zal zijn en in alle. Want die volgen achter hem, die komen met hem thuis. Amen. Laat me u danken. Heren, trouwe God, uw woord is weer gelegd in de gemeente. Die oproep die kwam tot ons allen. Dat we u achteraan moeten komen. Dat we achter u aan willen komen. Wie achter mij wil komen, het kruis opnemen, zal geen gemakkelijke weg zijn. Maar als u, o Heilige Geest, kracht geeft in die moeilijke weg, dan mogen we achter u aan blijven komen. Dan mogen we zien wie u bent. En dan hebben we ook mogen lezen. En is die eeuwige heerlijkheid, die staat vast. Dan mogen we uw heerlijkheid aanschouwen als we straks bij u mogen komen. Heren, wilt u dan zo geven dat we alle, zoals we hier zijn, of als we thuis zijn, het kruis zullen opnemen, maar ook achter u aan willen komen. Heren, wilt u zo het woord zegenen wat in de gemeente is neergelegd. We zullen ook verder van deze dag bij ons zijn. Als vanavond dominee voor hoop te gaan, uit de catechismus onderwijs hoop te geven. Wilt u hem dan ook helpen in alle dingen? Wilt u hem kracht geven? Wilt u ons allen weer in de avonddienst bijeenbrengen? Dat we ook weer begeerig zullen zijn om uw woord te horen. Begeerig zullen zijn om achter u aan te komen. Wilt u zo voor ons zorgen? We danken u voor wat u gaf. Wilt u ook verder zo bij ons zijn? We vragen dit van u. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 143. En daarvan vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.